We zullen beginnen. Het is al even over 7:30. Iedereen hartelijk welkom. En we willen samen zingen uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield aan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Het is het derde vers van Psalm 119. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, u geeft het ons dat wij op de avond van deze dag, in deze goede vrijdagweek samen mogen zijn, om na te denken over lessen die uit uw woord afkomstig zijn. En die in het verleden door een van uw knechten aan papier en schrift zijn toevertrouwd. Heere, geef dat wanneer wij vanavond opnieuw bezig zullen zijn met de christenreis van John Bunyan, dat wij daarbij het licht en de leiding van uw geest ontvangen mogen. Bijzonder wanneer we stil hopen te staan vanavond bij de lessen die Christen ontving in het huis van de uitlegger. Heere, wil u ook uw woord en de lessen die vanuit uw woord in dit gedeelte te vinden zijn voor ons uitleggen. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Dat bidden we van u zowel in het brengen van de boodschap die in deze delen vervat ligt, als ook in het luisteren. Geef dat voor ons, zoals we hier samen zijn, alles duidelijk mag zijn. En dat we helder de dingen die hier aan ons worden voorgehouden mogen zien. Geef ook dat we niet alleen iets mogen leren met onze geest, met ons verstand, Maar laat er ook iets bij mogen zijn voor ons hart. Het onderwijs, geestelijk onderwijs. Waarin wij afgebroken worden in onszelf. Maar waarin uw goddelijk werk, het werk van uw genade in Christus, verheerlijkt wordt. Wil u zo deze avond in ons midden zijn. Wees met ieder die hier is. En ook met degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ieder in zijn of haar omstandigheden gedenken. U weet ook van moeite en ziekte. We dragen hen in het bijzonder aan u op die redenen tot zorg hebben. Of ziek zijn, wil u hen nabij zijn. En vanuit uw woord en door uw geest leiden en ondersteunen. En wil ons vanavond, wanneer we met de dingen van de christenreis bezig zijn, uw zegen schenken. Verdiend is het niet, Heere. Wij moeten het belijden. Dat wij alles verzondigd hebben. En daarom op geen enkel van uw zegeningen recht te kunnen laten gelden. Maar we smeken, wil u het doen. Uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Ik wil de gedeelte lezen. En dat is misschien op het eerste gezicht een wat wonderlijk schriftgedeelte. Maar we zullen in de loop van wat we vanavond te behandelen krijgen, wel zien dat het ook met het onderwerp te maken heeft. Dat is Psalm 73. Psalm 73, de heel bekende psalm van Asaf. Psalm 73. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovaardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun de wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Dewijl ik de ganse dag geplaagd ben, en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte, immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, Het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. We zullen vanavond ons bezig gaan houden met dat deel van de christenreis wat handelt over de episode in het huis van de uitlegger. En aan het begin moet ik al een kleine verontschuldiging maken. Het was mijn bedoeling om heel dat hoofdstuk te behandelen, maar toen ik er vorige week mee in een paar verloren uren mee bezig was, was ik al bang dat ik vanavond zeker niet door het hele hoofdstuk heen zou komen. En toen ik vandaag goed met het hoofdstuk op weg kwam, bleek het steeds meer dat we er twee keer over zullen moeten doen. Dat betekent dat we vanavond het eerste deel van wat in het huis van de uitlegger aan de orde komt, zullen behandelen. En de volgende maal, dat is vandaag over 14 dagen, de laatste maal trouwens ook van dit seizoen, niet zoals aangekondigd al de heuvel met het kruis zullen bespreken, maar zullen afronden met wat er in het huis van de uitlegger te vinden is. Ik heb gezegd dat ik zoveel mogelijk wil proberen elke keer één hoofdstuk te behandelen. Hopelijk is dit de enige keer, maar de stof is inderdaad zo groot dat het moeilijk anders kon. Vandaag zal het gaan over de eerste vier taferelen in het huis van de uitlegger. En ik heb daar boven geschreven, iets andere titel dan in het kerkblad stond, maar dat doet er ook weinig toe, in het leerhuis. Zoals we weten is Christen op zijn tocht al met heel wat tegenslagen, strijd en gevaren in aanraking gekomen. Bovendien konden we telkens weer aanwijzingen vinden dat het pak steeds zwaarder op zijn rug ging drukken. Zodra hij echter de enge poort gepasseerd was, kon hij voor het eerst opgelucht ademhalen. Niet dat nu al de strijd voorbij was, maar toch werd hij hier bijzonder bemoedigd door de poortwachter, wiens naam Welbehagen is. Deze was niet alleen bereid om de pelgrim binnen te laten, maar gaf hem ook nog waardevolle adviezen voor de verdere reis. Over deze bemoediging van Welbehagen bleef echter wel één schaduw hangen. Bij de poort was de pelgrim zijn zware last nog niet kwijtgeraakt. Dat zou pas later gebeuren, als hij bij de voet van het kruis zou aankomen. Nu zullen we daarbij moeten bedenken dat wij de enge poort en de heuvel waarop het kruis staat niet van elkaar los mogen maken. In zijn christenreis plaatst Bunyan de enge poort en het kruis heel dicht bij elkaar. Eigenlijk ligt er op die weg tussen beide maar één station, namelijk het huis van de uitlegger waar de pelgrim onderwijs ontvangt. Door dit leerhuis tussen aan de ene kant de enge poort en de andere kant de heuvel met het kruis te plaatsen, heeft Bunyan twee dingen willen benadrukken. Allereerst heeft hij daarin willen laten zien dat er verschil is tussen het toevlucht nemen tot Christus en de volle zekerheid dat onze zonden vergeven zijn. Zoals we de vorige keer wat uitvoeriger gezien hebben, duidt het gebeuren rondom de enge poort het eerste aan. Toen Christen door die poort ging, betekende dit dat hij de toevlucht mocht nemen tot Christus en dat de weg der verlossing voor hem ontsloten werd. De volle zekerheid dat zijn zonde vergeven en kwijtgescholden was, ontving hij later. Dat gebeurde toen hij een blik mocht slaan op het kruis en het pak zo wonderlijk van zijn rug rolde. Maar er is nog een tweede reden waarom Bunyan het huis van uitlegger juist op dit punt van de christenreis een plaats heeft gegeven. Hij wil er namelijk ook mee aanduiden dat iemand die door de enge poort gekomen is, nu juist geestelijk onderwijs nodig heeft. Dat heeft hij in alle opzichten nodig, maar zeker ook om te komen tot die vaste en zekere kennis dat de schuld bedekt is en de zonde vergeven. Aan uitlegger is de taak opgedragen om dit bijzonder nader onderwijs aan christen te geven. We lezen in het begin van het hoofdstuk wat vanavond onze aandacht vraagt, dat dankzij de goede raad van de poortwachter christen dit leerhuis heel spoedig heeft gevonden. Daar klopt hij herhaaldelijk aan, totdat er eindelijk iemand aan de deur verscheen. En op zijn vraag wie toch deze kloppende vreemde was, antwoordt christen: mijn heer, hier is een reiziger die van een goede bekende van de heer van dit huis de raad heeft gekregen om hier een bezoek te brengen, omdat dit zeker nuttig voor mij zal zijn. Daarom zou ik graag uw meester willen spreken. De man aan de deur verwijderde zich om de heer des huizes te roepen. Die verscheen enkele ogenblikken later en vroeg de pelgrim wat hij wilde. Mijn heer, zei christen, ik ben afkomstig uit de stad des verderfs en op weg naar de berg Sion. Mij werd door de deurwachter bij de poort gezegd dat gij mij, als ik hier aan zou kloppen, uitzonderlijke dingen zou laten zien die mij tijdens mijn reis van groot nut zouden kunnen zijn. Toen zei uitlegger: kom binnen, ik zal u laten zien wat nuttig voor u is. De belangrijkste vraag bij dit gedeelte is: wie is toch deze uitlegger? Verreweg de meeste verklaringen van de christenreis die ik ken zeggen dat met deze figuur de Heilige Geest bedoeld is. Van hem wordt immers gezegd dat hij de kerk van Christus alles zal leren, in alle waarheid zal leiden. Hij is het door wie God verborgen dingen openbaart, zodat de kinderen Gods weten de dingen die hen van God geschonken zijn. En inderdaad, we moeten zeggen dat het uitleggen van de verborgenheden van het geloof en het dieper inleiden in de kennis van het heil in heel bijzondere zin het werk van de Heilige Geest zijn. Hij is het die de pelgrims die op de smalle weg gekomen zijn geestelijk onderwijs zal geven, wat juist voor hen zo nuttig en zo nodig is. Daarbij is het opmerkelijk dat Bunyan dat leerhuis achter de enge poort geplaatst heeft. Het onderricht wat hier in dit leerhuis gegeven wordt is namelijk niet zomaar voor iedereen toegankelijk. Zeker, het is waar, God laat zijn woord aan alle mensen verkondigen, alle creaturen. En de heilzame lessen moeten aan ieder mens worden ingescherpt. In de christenreis vinden we daarom ook dat de Bijbel ook buiten de enge poort te verkrijgen is. Zelfs in de stad des verderfs heeft christen een Bijbel. En we treffen ook buiten de enge poort een figuur als evangelist aan. Maar er is ook bijzonder onderwijs dat de Heere alleen aan zijn kerk geeft op de school van de Heilige Geest. De Heere Jezus wijst daarop in de schrift als hij tot zijn discipelen zegt: u is het gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar die daar buiten zijn, is het niet gegeven. In het leerhuis van de Heilige Geest worden lessen geleerd die in de wereld niet verstaan worden. Ook de man of vrouw die alleen maar uiterlijk kerkelijk wat meeleeft, verstaat ze trouwens niet. Het is nog altijd waar dat een eenvoudig kind van God meer aan geestelijke kennis bezit dan de geleerdste professor in de theologie, die een vreemdeling zou zijn van Gods genade. Vandaar ook dat we met nadruk moeten zeggen: het onderwijs wat in dit huis gegeven wordt is heel in bijzonder bestemd voor pelgrims op de smalle weg. Er is nog iets. Al staat het huis van de uitlegger langs de smalle weg, dat betekent niet dat het nu dan ook maar voor iedere pelgrim zonder meer toegankelijk is. Christen komt namelijk ook hier aan een gesloten deur en moest lang kloppen voordat hem werd opengedaan. Bovendien moest hij verschillende vragen beantwoorden, eerst van de bediende en later van de Heer des Huizes zelf, voordat hij eindelijk werd binnengelaten en het onderwijs ontving. In deze fijne trek wordt aangeduid dat de Heere zijn kinderen wel heeft beloofd dat ze op het smalle pad onderwijs ontvangen zullen van de Heilige Geest. Maar dat hij om de vervulling van die belofte gebeden wil zijn. Oprechte christenen gaan steeds meer inleven dat zij zo diep afhankelijk zijn van de Geest van God. Steeds weer moet juist dat besef hen tot gebed drijven. Om de krachtige werking van de Geest des Heren te mogen ervaren. Nu is dat gebed nodig zolang ze leven. Maar toch wel heel in het bijzonder in het eerste begin van het ontluikende geestelijke leven. Dan kloppen alle pelgrims, net als christen, steeds maar weer aan de deur. En bij iedere klop horen we als het ware de bede: Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En bij de volgende klop weer: Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Dat is de betekenis van die herhaalde klop. Het gebed om onderwijs. Het gebed om de uitlegger, om de Heilige Geest. We mogen in het licht van deze dingen dan ook elkaar wel de vraag stellen of in onze gebeden die herhaalde klop, de roep om de hulp van de Geest, klinkt en doorklinkt tot in het hof des hemels. Als we zo hebben vastgesteld dat met de figuur van uitlegger de Heilige Geest bedoeld wordt, en dat christen hier dus klopt om de hulp en de leiding van de Heilige Geest, mogen we niet uit het oog verliezen dat de Heilige Geest wil werken door het woord. Dat wordt ook in deze geschiedenis aangeduid. Uitlegger blijkt allerlei personeel te hebben. Dienstknechten en dienstmeisjes. Die hem behulpzaam zijn bij zijn taak. In het bijzonder denken we daarbij aan die ene dienstknecht. Die uitlegger en christen steeds vergezelde op de tocht door het huis met een kaars in de hand. Door het licht van die kaars was christen in staat om allerlei taferelen in het leerhuis te onderscheiden. Naar mijn gedachte verwijst Bunyan met dit licht in de hand van deze dienaar onmiskenbaar naar het woord van God. Als bewijs daarvoor kunnen we denken aan het bekende vers uit de Psalmen, waarvan het woord gezegd wordt dat dat woord een lamp voor de voet is en een licht op het pad. Of aan die apostolische vermaning: wij hebben het profetische woord wat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht geeft als op een licht schijnende in een duistere plaats. De Heilige Geest gebruikt het woord, maakt het tot een licht om in het donker geheimen aan ons mee te delen. Daarom zijn ook Gods kinderen altijd weer op het woord en op de prediking aangewezen. Daar groeien ze nooit bovenuit. Want daardoor wil de Geest, de uitlegger, hen onderwijs geven. Dat wordt nog eens extra benadrukt in het eerste van de 7 taferelen die christen in het huis van de uitlegger zag. Eerste tafereel, daar gaan we het nu over hebben. Het schilderij. Toen christen het leerhuis binnengegaan was, ging uitlegger hem voor naar een kleine kamer, een privévertrek, zoals het met enige nadruk genoemd wordt in de Engelse uitgave van de christenreis. De knecht opent de deur en licht hen bij met een kaars. In dat licht zien ze een schilderij aan de muur hangen waarop een zeer ernstig man afgebeeld is. En dan wordt het uiterlijk van deze man tot in de kleinste bijzonderheden beschreven. Dit staat er: hij had zijn ogen ten hemel geslagen. In zijn hand hield hij het beste van alle boeken. Op zijn lippen was de wet der waarheid geschreven. De wereld lag achter hem. Zijn houding was die van iemand die mensen zocht te overtuigen. En en een gouden kroon hing boven zijn hoofd. Toen Christen enige tijd naar deze afbeelding gekeken had, vroeg hij wat de betekenis hiervan was. Uitlegger gaf daarop het volgende, iets wat vreemd klinkende antwoord. De man die hier afgebeeld wordt, is 1 uit 1000. Hij kan kinderen verwekken, maar ook kinderen baren. En hen zelf voeden als ze geboren zijn. Gij ziet hem ook met de ogen ten hemel geslagen. Het beste der boeken is in zijn hand en de wet der waarheid op zijn lippen. De bedoeling daarvan is om u te tonen, Christen, dat het zijn roeping is om verborgenheden te kennen en die aan zondaars uit te leggen. Dat, zo vervolgt uitlegger, is trouwens ook de betekenis van het feit dat hij afgebeeld wordt in een houding alsof hij mensen zoekt te overtuigen. Ten slotte ziet ge dat de wereld als het ware achter hem ligt en dat een kroon boven zijn hoofd hangt. Deze dingen laten zien dat hij de dingen van deze wereld gering acht en versmaat uit liefde voor de dienst van zijn meester. Daardoor kan hij ook verzekerd zijn dat in de toekomende wereld het loon der heerlijkheid hem wacht. Als we bij dit tafereel stilstaan, is het vrijwel onmiddellijk duidelijk dat dit schilderij de ware dienaar van het woord, de prediker, uitbeeldt. En een afbeelding en beschrijving van deze prediker zou eigenlijk op de studeerkamer van iedere dominee moeten hangen. Tot opscherping en vooral tot beschaming. Laten we maar eens nagaan wat zowel in het portret als in de toelichting die uitlegger geeft over deze dienaar des woords gezegd wordt. Het eerste wat opvalt is dat in zijn uitlegger verschillende namen aan de dienaar des woords geeft. Die namen klinken merkwaardig, maar ze zijn allemaal aan de Bijbel ontleend. Hij wordt 1 uit 1000 genoemd. Dat is een uitdrukking die afkomstig is uit de lange rede van Elihu aan het slot van het boek Job. Daar lezen we dat Elihu vraagt, is er dan voor de lijdende, tobbende, zondige mens een gezant, een uitlegger, 1 uit 1000 om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Bunyan legt deze woorden zo uit dat de Heere dienstknechten moet zenden om de mens zijn woorden voor te houden en die uit te leggen. Die door God geroepen dienstknechten zijn maar weinig in getal. 1 uit 1000. Vandaar, zo bedoelt Bunyan, dat een tobbend mensenkind bij duizenden hulp kan zoeken, maar het nergens vindt dan bij die enkeling, die 1 uit 1000. Die komt in de naam van zijn zender. Vervolgens lezen we dat uitlegger zegt dat de dienaar des woords kinderen kan verwekken, maar ook kinderen kan voortbrengen en hen zelf kan voeden als ze geboren zijn. Ik denk dat deze beeldspraak ons wat vreemd of misschien zelfs onkies in de oren klinkt. Maar laten we toch niet vergeten dat Bunyan de meeste van deze uitdrukkingen rechtstreeks aan de woorden van de apostelen ontleent. Daarbij gaat het dan met name aan die woorden waarin de apostel Paulus het grote doel van de prediking omschrijft. Dat doel is niet meer en niet minder dan dat er geestelijke kinderen geboren worden. Mensen wederom geboren worden. Paulus gebruikt, wanneer hij dat wil zeggen, 2 beelden. Hij zegt zowel dat de prediker vergeleken kan worden met een vader die geestelijke kinderen verwekt, als met een moeder die geestelijke kinderen ter wereld brengt. Het eerste beeld treffen we aan in 1 Korinthe 4. In Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld, dat is door het evangelie verwekt, tot leven gewekt. Voor het tweede beeld kunnen we verwijzen naar Galaten 4, waar Paulus letterlijk zegt dat hij opnieuw barensweeën ondergaat, totdat Christus gestalte zou krijgen in degene aan wie hij deze woorden schrijft. In hetzelfde vlak ligt ook de beeldspraak die Bunyan gebruikt wanneer hij zegt dat geestelijke kinderen, als die geboren zijn, dat ze door de prediking gevoed worden. Naar mijn gedachte is in deze woorden een echo te horen van wat de apostel Petrus schrijft. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Als we daarom de betekenis van deze namen, wonderlijk klinkende namen, die aan de dienaar des woords gegeven worden, samenvatten, dan staat hij in dit schilderij voor ons als een gezant van de Allerhoogste, van wie er slechts weinigen zijn. En het is zijn grote verlangen dat door de prediking zondaren van dood levend gemaakt worden. Hij worstelt als in barensnood, zegt Paulus, dat mensen wederom geboren worden en vanuit het woord ook geestelijk voedsel ontvangen. Er komt dan ook vanuit dit portret een dringende vraag af op iedere predikant, op mezelf. En eigenlijk kun je toch ook zeggen op iedere ambtsdrager. Is dat steeds onze grote worsteling? Dat door de prediking mensen gered mogen worden die door de zonde ten dode wankelen? Liggen we daar van wakker? Is dat onze diepste drijfveer in prediking, catechiseren, pastoraat en alle andere werk? Tegen deze achtergrond kunnen we wellicht begrijpen dat de man op het schilderij er ernstig uitziet. Hij is getekend door de ernst van zijn werk. In dat werk gaat het immers om eeuwig wel of eeuwig wee. Om kinderen voort te brengen. Geestelijke kinderen. Door het werk van de wedergeboorte. Nadat zo onthuld is wat de diepste drijfveer van de dienaar des woords dient te zijn, willen we, en nu wat korter, iets zeggen over wat nu eigenlijk zijn werk inhoudt. Ook daar laat het schilderij ons heel wat van zien. Hij wordt afgebeeld met ten hemel geslagen ogen. Dat betekent dat hij allereerst zijn ogen moet richten op God en op de dingen van de eeuwigheid. Heel concreet wil dat vooral zeggen dat een dienaar des woords in de allereerste plaats een man des gebeds dient te zijn. Die veel met God in gesprek is over zijn bediening, over de kudde die God hem toevertrouwde en over zijn eigen innerlijk leven. Vervolgens heeft hij het beste boek in zijn hand. Ongetwijfeld zal dat boek open geweest zijn. Dit boek is een verwijzing naar het boek der boeken, de Bijbel. Daarmee dient de rechte dienaar des woords zich vooral bezig te houden. Hij is geroepen, zoals het prachtige psalmwoord zegt, om in het onderzoek van Gods bevelen te waken. Vaak gebeurt dat te weinig. Zeker in onze dagen. Er wordt namelijk, en dat is op zichzelf terecht, veel van dienaren van het woord gevraagd. Om maar iets te noemen zonder volledig te zijn, bij lange na niet. Er wordt van hem verwacht dat hij op de hoogte is van wat er in onze tijd op allerlei terrein aan de hand is. Hij moet op allerlei mogelijke en onmogelijke situaties een antwoord geven. Hij wordt geroepen voor werk in allerlei commissies, binnen en buiten de kerk. Hij moet mensen in allerlei omstandigheden te woord kunnen en willen staan, preken, catechiseren, bezoeken doen en nog zoveel meer. En het gevaar is zeker in onze tijd niet denkbeeldig, beste vrienden, dat hij in het alle drukte van het werk het allervoornaamste naar de achtergrond schuift. Of dat door alle drukte die op hem afkomt, het allervoornaamste naar de achtergrond gaat. Namelijk dat hij biddend bezig is met het boek der boeken. En ik denk dat een van de grote ellendes, mag ik het zo noemen, in de kerk van vandaag is. Dat zoveel dienaren zo weinig met het woord bezig zijn. En daarom ligt hier een vermanend woord aan het adres van kerken en predikanten. Is hij dienaar van het woord of dienaar van weet ik wat? Weet u waarom dat zo nodig is om dienaar van het woord te zijn? Uitlegger duidt dat met een kleine opmerking heel treffend aan. Het is de roeping van iedere predikant, zo zegt hij, om de verborgenheden van het geloof te kennen. Voordat er gesproken kan worden over spreken en preken, voordat er gesproken kan worden over het uitleggen van de weg des heils, hoe zal dat kunnen als hij het woord niet kent en verstaat en iets daarvan weet voor eigen hart en leven? We kunnen daar twee andere aspecten van het portret bij betrekken. Hoe kan een dienaar van het woord de wet der waarheid op zijn lippen hebben en mensen zoeken te overtuigen als hij zich persoonlijk niet heeft leren oefenen in de verborgenheden des geloofs? Vandaar dat het ook volgens het oude bevestigingsformulier allereerst zijn roeping is om zich steeds weer biddend met het woord bezig te houden. Dan zal ook blijken dat hij uit de schat van het woord oude en nieuwe dingen opdiept. Dat de waarheid op zijn lippen is en dat hij mensen zoekt te overtuigen. Eigenlijk staat er in het oorspronkelijke van Bunyan's Christenreis dat hij mensen zoekt te smeken of mensen met mensen pleit. We kunnen daarbij denken aan dat altijd weer indrukwekkende woord van Paulus in 2 Korinthe 5. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Heel opvallend is dat het laatste trek van het portret van de dienaar des woords is dat hij met zijn rug naar de wereld toe wordt afgebeeld. Die ligt achter hem. Dat betekent helemaal niet dat een predikant wereldvreemd moet zijn in de zin dat hij daar buiten dit leven staat, zeker niet. Hij leeft midden in deze tijd en in deze wereld, precies als ieder ander mens. Maar dient juist in zijn leven niet uit te komen en opnieuw een beschamende les. Dient niet in zijn leven uit te komen dat deze wereld voor hem niet het hoogste is. Treffend is dat onder woorden gebracht in de toelichting van de uitlegger. Deze dingen laten zien, zo zegt hij, dat hij de dingen van deze tegenwoordige wereld gering acht en versmaat uit liefde voor de dienst van zijn meester. We zouden het heel kort kunnen zeggen. In het leven van de prediker moet uitkomen dat wat hij anderen voorhoudt. Leer en leven moeten samengaan. Dat laatste wordt zo mooi omschreven in een gedichtje van de bekende Nederlandse dichter Jan Luiken dat ik u niet wil onthouden. Misschien is het onder ons bekend dat Jan Luiken een jongere tijdgenoot van Bunyan was en dat hij de illustraties gemaakt heeft voor de eerste Nederlandse uitgave van de Christenreis. Hij was, zeker in zijn latere leven, ook een geestverwant van Bunyan. In het gedicht over de leraar, wat tussen haakjes wat weggescholen tussen mijn boeken ergens in mijn studeerkamer hangt, het gedicht De Leraar, leest u dan het volgende. Die gaarne eeuwige welvaart zag, die preken zichzelf de ganse dag. Die het volk ter hemelwaard zal leiden, moet zelf van het stof der aarde scheiden. Dat leer en leven samengaan. En elk is hier de wacht bevolen om door kwaad voortgang, dat is kwade voorgang, kwaad voorbeeld, niet te dolen. Men volge het voetspoor Christi na. Daar vindt u dus ook. He, moet zelf van het stof des der aarde scheiden. De wereld de rug toegekeerd. Wie op deze wijze trouw zijn ambt uitoefent, zal straks het loon der heerlijkheid ontvangen. Dat wordt op het schilderij uitgebeeld door de kroon die boven het hoofd van de figuur van de dienaar des woords hangt. De achtergrond van deze kroon is te vinden in Paulus' zwanenzang. Ik heb de goede strijd gestreden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nog één ding moeten we bij dit eerste tafereel zeggen. We mogen niet uit het oog verliezen dat het laten zien van dit schilderij niet bedoeld was om alleen maar een beeld te geven van wat een dienaar des woords nu eigenlijk behoort te zijn. Dat ook wel. Maar het eerste is dat Christen in dit scherp getekende portret gaat zien wat de ware dienaar van het woord is. Zodat hij die kan onderscheiden van de dwaalleraars. Duidelijk laat uitleggen dat uitkomen in zijn slotopmerking. Ik heb u dit schilderij het eerst laten zien, omdat de man die hier afgebeeld wordt de enige is die door de Heer van de plaats waarheen ge op weg zijt, gemachtigd is om uw gids te zijn in alle moeilijke plaatsen die ge op reis zult ontmoeten. Geef daarom goed acht op wat ik u heb laten zien en houd dat goed in gedachten. Anders zult ge onderweg sommigen ontmoeten die voorgeven een goede gids te zijn, maar weer wegen naar de dood voeren. Christen was tot zijn schade al met een van die verkeerde gidsen in aanraking gekomen. De Heer Wereldwijs, die hem op de verkeerde weg had opgezonden. En later zou hij op zijn weg nog met andere dwaalleraars in aanraking komen. De waarschuwing om voor hen op zijn hoede te zijn was dus beslist niet overbodig. Ze heeft ook voor onze tijd nog niets van haar betekenis verloren. De Heer Jezus zegt, wacht u voor de valse profeten, welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Nu zijn deze valse profeten niet altijd zo gemakkelijk te herkennen. Ze kunnen zich zo mooi voordoen. Paulus zegt, net als de duivel die achter hen staat. Want die vertoont zich ook als een engel des lichts. Toch heeft de Heere Jezus er ook op gewezen dat valse profeten aan de vruchten te herkennen zijn. En daarom is het zo nodig dat wij weten wat rechte prediking is. En wat kenmerkend is voor een ware dienstknecht. Nee, daar gaat het niet om dat een dienstknecht van God zondeloos is. Dat is niemand. Maar dat hij met alle gebrek en in alle eenvoud zoekt, omdat hij geroepen van God, weet dat hij aan God verantwoording schuldig is, zoekt de waarheid te brengen en daarnaar te leven. Het is nodig om te weten wat een ware dienstknecht en wat de rechte prediking is. Als we daar een duidelijk schriftuurlijk beeld van hebben, leert het ons op onze hoede te zijn voor een verkeerde leer en verkeerde leidslieden. Want we mogen het niet vergeten. Wie een blinde leidsman blijft volgen, zal uiteindelijk met hem in de gracht vallen. We haasten ons naar het tweede tafereel. Het tafereel van de kamer vol stof. Wat zag Christen daar? Hij zag een zeer grote zitkamer die vol stof was omdat ze nooit werd schoongemaakt. Uitlegger inspecteerde dit vertrek en toen riep hij een dienaar met een bezem. Toen deze begon te vegen met die bezem, vloog het stof met zulke wolken in het rond dat Christen, en het staat letterlijk zo in de Christenreis, dus daarom mag ik het ook zeggen, dat Christen bijna gestikt zou zijn. Toen zei de uitlegger tot een meisje, dienstmeisje dat daarbij stond, breng hier wat water en sprenkel dat in de kamer. Zodra zij dat gedaan had, kon de kamer zonder moeite geveegd en schoongemaakt worden. En opnieuw vroeg Christen, vertel mij toch wat dit betekent. Uitlegger zei daarop, deze zitkamer stelt het hart van een mens voor dat nooit geheiligd is door de lieflijke genade van het evangelie. Het stof is de erfzonde en de innerlijke verdorvenheid die de mens geheel bezoedeld hebben. Hij die begon te vegen is het beeld van de wet. En het meisje dat het water bracht en daarmee sprenkelde is het beeld van het evangelie. Nu hebt ge gezien dat zodra de man de bezem begon te gebruiken, het stof zo rondvloog dat de kamer op deze wijze nooit rein kon worden, maar dat ge bijna ingestikt zijt. De bedoeling hiervan is u duidelijk te maken dat de wet door haar werking het hart niet van de zonde reinigt. In plaats daarvan geeft zij de zonde nieuw leven en frisse kracht en doet haar toenemen in de ziel. De wet doet dit ook al ontdekt zij aan de zonde en verbiedt zij de ongerechtigheid, aangezien zij aan de ziel geen kracht schenkt om de zonde te bedwingen. Vervolgens besprenkelde, zoals ge gezien hebt, het meisje de kamer met water, waarna deze zonder moeite gereinigd werd. De bedoeling hiervan is om u te tonen wat er gebeurt met wanneer het evangelie tot het hart komt met zijn zachte en lieflijke werking. Evenals het meisje het stof de baas werd door de vloer met water te besprenkelen, evenzo wordt de zonde door het waarachtig geloof in het evangelie onderworpen en bedwongen. Hierdoor wordt ook de ziel gereinigd en geschikt gemaakt voor de koning der ere om daarin te wonen. Wel, dit beeld, beste vrienden, bevat een aantal belangrijke lessen. Allereerst moeten we maar letten op de kamer zelf. We lezen dat het een ruime kamer is, een zitkamer waar iemand gewoonlijk in die dagen zijn gasten ontving. En nu ligt uitgerekend dat vertrek vol met stof, omdat het nooit wordt schoongemaakt. In werkelijkheid zou zoiets nauwelijks voorkomen. In een groot huis zullen er misschien kleine kamers zijn, ergens op de bovenste verdieping die nooit gebruikt worden, waar wat stof en vuil is. Maar zeker zal dat niet zo zijn in het vertrek waar men zijn gasten ontvangt. En zo heeft dit stoffige, ruime vertrek iets onnatuurlijks. Dat spreekt des te meer als we beseffen dat juist dit vertrek, volgens Bunyan, het hart van de mens voorstelt. Dat onbekend is met de genade van het evangelie. Het gaat dus om het hart van een onbekeerde. Eigenlijk zou dat hart een ruime kamer moeten zijn, gereinigd en bereid om de koning der koningen te ontvangen. Maar in het onbekeerde hart is voor van alles plaats, allerlei stof en vuiligheid. Maar niet voor deze hoge gast. Dat stof dat in die kamer ligt, daar wordt de zonde mee bedoeld. Vooral de erfzonde en de innerlijke bedorvenheid, waardoor heel ons binnenste bezoedeld is. Eigenlijk is het toch heel aangrijpend dat Bunyan voor de zonde nu juist dit beeld gebruikt. Stof in een grote kamer ligt namelijk maar niet op een hoopje, of op een kleine plaats, zodat een ander deel van die kamer stof vrij zou zijn. Nee, dat stof bedekt heel die kamer. Daarmee wordt uitgebeeld dat heel ons hart door de zonde is aangetast. Dat we dood zijn in de ongerechtigheden en misdaden. Nu is het zo dat een kamer die nooit schoongemaakt is, steeds stoffiger zal worden. Een oud gezegde zegt, stof trekt nu eenmaal stof aan. Zo is het ook met ons hart. De zonde die daarin woont, blijft niet alleen. Zoekt de zonde. Wil zich uitleven, zoekt vervulling. Vandaar dat het hart van een onbekeerde steeds stoffiger wordt. Steeds minder last krijgt van de zonde. Steeds ongevoeliger, steeds harder. Die stoffige kamer wordt ons tenslotte ook getekend als een kamer waar de rust van de dood heerst. Als er maar één keer een raam geopend zou zijn of een bezem door de kamer gehaald zou worden, zou althans een deel van het stof zijn opgedwarreld en misschien wel weggewaaid. Maar het stof wat daar eenmaal ligt, ligt daar. Onberoerd. Er ligt een sluier des doods over. Wordt daarin niet het beeld van de mens zonder God getekend, die dodelijk gerust doorleeft in zijn onbekeerdheid en eigenlijk door geen roepstem meer beroerd wordt? Vandaar dat vanuit deze stille, stoffige kamer de dringende vraag tot ons komt en vooral tot degene misschien onder ons die zo gemakkelijk rustig door kunnen leven. Hoe lang hebben we het stof van de zonde al laten neersneeuwen in ons leven? Zou het niet de hoogste tijd worden dat daar beroering in kwam? In de stoffige kamer die Christen met zijn begeleiders is binnengegaan, kwam in elk geval wel beroering. Als uitlegger het vertrek geïnspecteerd heeft, laat hij een knecht komen met een bezem. Maar als die begint te vegen, dan begint het stof met zulke wolken in het rond te stuiven, dat het aan alle de adem dreigt te benemen. Het was zo erg dat we met nadruk lezen dat Christen bijna gestikt zou zijn. Deze man met zijn bezem is een symbool van de wet, die het rustig hart van de zondaar in onrust brengt en overtuigend begint te werken. Nu is het opmerkelijke van dit tafereel dit, dat het ons duidelijk wil maken dat de wet alleen het hart niet kan reinigen. De wet alleen kan een diepe onrust teweeg brengen en de overtuiging geven dat er nu eenmaal iets moet veranderen, maar die verandering zelf bewerkt de wet niet. Bunje laat in deze beelden zien, dat in deze beelden zien, als hij tekent hoe de vegende knecht alleen maar stof doet opwaaien, zodat de toeschouwers de adem dreigt te benemen. De wet alleen reinigt het hart niet van de zonde. In plaats daarvan, zo legt uitlegger dit uit, in plaats daarvan laat ze de zonde meer opleven, doet haar kracht toenemen in de ziel. De wet zweept de ongerechtigheid als het ware in ons binnenste op. Zij doet dit omdat zij aan de ene kant wel de zonde blootlegt en verbiedt, maar aan de ziel aan de andere kant geen kracht schenkt om de zonde te bedwingen. Met een variant op de titel van een in onze dagen bekend boek zou je kunnen zeggen: de wet alleen verklaart ons wel schuldig, maar laat ons hulpeloos. Als dat bij ons persoonlijk is gaan leven, beseffen we wel dat er iets moet veranderen. En we zullen juist omdat we iets zien van onze schuld en van onze hulpeloosheid proberen om onszelf te verbeteren, maar het wordt alleen maar erger. In het licht van de wet gaat de zonde meer en meer leven. Maar tegelijkertijd heeft die wet geen kracht om ons te verlossen. Juist daaronder kunnen mensen benauwd en wanhopig worden. Wel je schuld te zien, maar niet een mogelijkheid van verandering of verlossing te ontdekken. Mensen kunnen daar benauwd en zelfs wanhopig onder worden. Net als de stofwalm Christen de adem dreigde te benemen. Hoe nodig is het juist dan, als we alleen met de wet in aanraking komen, dat de prediking van het evangelie van vrije genade gehoord wordt, waarin het enige middel wordt aangewezen om gereinigd te worden. En juist dat laat Bunyan in dit beeld zien. Het meisje wordt gevraagd, dienstmeisje, om nu dat stof met water te besprenkelen. En dan blijkt het stof handelbaar. Dan is het eigenlijk vrij spoedig opgeruimd. Dat sprenkelen is het evangelie van vrije genade. En Bunyan wil hierin laten zien dat nu in het werk van God wet en evangelie wel onderscheiden liggen. Ieder hun eigen plaats hebben, ieder hun eigen taken hebben. Maar dat in het werk van Gods genade wet en evangelie nooit van elkaar losgemaakt kunnen worden. De wet drijft, als het goed is, naar het evangelie. En het evangelie is niet te verstaan zonder de wet. Daarom moeten wet en evangelie gepredikt worden. Opdat zondaren door de wet veroordeeld worden, beschuldigd worden, aan hun machteloosheid en hulpeloosheid worden ontdekt. Maar opdat er zo ook plaats komt voor de druppels, de dauwdruppels van het evangelie. Waardoor zondige, hulpeloze mensen gaan zien dat er nu bij God hulp is, dat er bij God raad is. Dat de weg van de verlossing ontsloten is in en door de Heer Jezus Christus. En wanneer wet en evangelie zo samenwerken, de wet stuwt naar het evangelie toe en het evangelie zegt wat de wet nooit kan zeggen, dan wordt het hart gereinigd en komt er plaats voor Christus. U kunt zich afvragen, waarom moest Christen dat op dit moment nog leren? Wel omdat deze les niet alleen plaatsvindt en niet alleen betekenis heeft voor een zondaar die voor het eerst onder de wet leert buigen en het licht van het evangelie ziet opgaan in zijn hart. Maar telkens weer zijn wet en evangelie nodig om de stof van de zonde en van het vlees te reinigen en het evangelie van vrije genade te doen werken. Steeds weer nodig, opdat er zo plaats komt voor de grote koning in het hart. We gaan naar het derde tafereel. Het tafereel van de twee kinderen. Bunyan schrijft, verder zag ik in mijn droom dat uitlegger Christen bracht in een klein kamertje. Kinderkamertje zouden we zeggen, waar twee kleine kinderen elk op hun eigen stoel zaten. De naam van het oudste kind was Hartstocht en de naam van het andere Geduld. Hartstocht zag er zeer ontevreden uit, maar Geduld was heel rustig. Christen vroeg, waarom is Hartstocht zo ontevreden? Uitlegger antwoordde, hun opvoeder heeft hen de schoonste dingen beloofd, maar wilde dat zij daarop zouden wachten tot het begin van het volgende jaar. Hartstocht wil alles nu reeds hebben, maar Geduld is bereid om te wachten. Toen zag ik, zegt Christen, dat iemand naar Hartstocht toekwam en met een zak vol kostbaarheden bracht die hij voor zijn voeten uitstortte. Hartstocht nam die dingen op en vermaakte zich ermee terwijl hij ondertussen Geduld uitlachte. Maar ik zag dat het maar korte tijd duurde of hij had alles vernield en had niets dan scherven en vodden over. Nu verzocht Christen een uitlegger, verduidelijk toch ook deze dingen voor mij. Uitlegger antwoordde daarop, deze twee jongens zijn zinnenbeelden. Hartstocht is het zinnenbeeld van de mens van deze wereld en Geduld van de mens van de toekomende wereld. Zoals ge hier ziet, wil Hartstocht alles meteen, dit jaar nog hebben. Dat wil zeggen, in deze wereld. Zo is het ook met de mensen van deze wereld. Zij moeten beslist nu al het goede bezitten. Ze kunnen voor hun deel van het goede niet wachten tot een volgend jaar, dat wil zeggen tot de toekomstige wereld. Het spreekwoord, één vogel in de hand is beter dan 10 in de lucht, heeft bij hen meer gezag dan alle goddelijke getuigenissen over het goede van de toekomende wereld. Maar je hebt ook gezien dat hij spoedig alles erdoor gejaagd had. En dat hem uiteindelijk niets dan scherven en vodden overbleven. Zo zal het gaan met al zulke mensen aan het einde van deze eeuw. In dat verband wijst uitlegger later nog op de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Waartegen Lazarus, wanneer hij in de pijn is, gezegd wordt, gij hebt uw goed ontvangen in uw leven. En Lazarus desgelijks. Christen, zeg dan, nu zie ik in dat het niet goed is om te hunkeren naar de dingen die nu zijn, maar te wachten op de toekomende dingen. Inderdaad, valt uitlegger hem in de reden. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Maar we moeten er wel rekening mee houden, zo besluit hij, dat de dingen van deze wereld en onze vleeselijke begeerten zo verschrikkelijk nauw met elkaar verwant zijn. Bovendien zijn de toekomende dingen en onze vleeselijke begeerten elkaar ten eenenmale vreemd. Hierdoor komt het dat vleeselijke begeerten en deze wereld spoedig vriendschap sluiten, terwijl tussen vleeselijke begeerten en het toekomende leven een grote afstand blijkt. Wat is de betekenis van dit tafereel? In zijn bekende boek over de christenreis van Bunyan zegt dominee C. den Boer bij deze episode hartstocht en geduld. Het zijn twee gestalten uit het bevindelijke leven. De eerste is er, hartstocht, als Gods kind van zijn plaats is. De tweede als Gods geest in hem werkzaam is. Is dit inderdaad de bedoeling van dit tafereel? Ik denk dat dominee den Boer zich in deze zin vergist, dat het niet de eerste betekenis is van het tafereel zoals het ons hier geschilderd wordt. Bunyan zegt duidelijk dat het verschil tussen hartstocht en geduld niet het verschil is tussen een christen die afgedwaald is en een die dicht bij de Here leeft. Nee, de tegenstelling is veel radicaler. Het is die tussen mensen van deze wereld en mensen van de toekomende wereld. Het gaat om de tegenstelling tussen hen die de Here niet vrezen en hen wel vrezen. Dat wordt vooral ook duidelijk in de verwijzing naar de woorden die tot de rijke man gezegd worden. Gij hebt uw goed ontvangen in dit leven. En Lazarus desgelijks. Nu wordt hij getroost en gij leidt smarten. Het is naar mijn gedachte onmiskenbaar dat die hele gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus op de achtergrond van dit beeld van die twee kinderen hartstocht en geduld meespreekt. Laten we nog een moment op die twee kinderen letten. Aan de buitenkant lijkt er heel weinig verschil tussen hen beiden te bestaan. Dat wordt nog onderstreept door het feit dat in het Engels hun namen van dezelfde woordstam komen. Hartstocht heet in het Engels passion en geduld patience. Woorden die niet alleen op elkaar lijken, maar ook van dezelfde stam komen. Die oorspronkelijke stam betekent lijden met een lange ei. Nu kan dat zowel hartstochtelijk lijden, hartstochtelijk worstelen betekenen, als duldend ondergaan. Bunyan, gevoelig voor taal als hij was, heeft dat aangevoeld en heeft daarmee willen schilderen dat hartstocht en geduld ten diepste aan elkaar verwant zijn en zo erg op elkaar gelijken. Het verschil wat er tussen die beiden gekomen is, is er alleen maar gekomen door genade. Hartstocht zijn innerlijke leven is bepaald door de natuur. Hij is hartstochtelijk, wil alles bezitten. Geduld, zijn innerlijke leven, is geheiligd door de genade. Zijn begeerten zijn onderworpen aan het wat wilt gij dat ik doen zal. Hij heeft leren wachten en uitzien naar het eeuwig goed. Zo wordt ons in hartstocht de mens van deze wereld getekend. Hij leeft voor deze wereld en wil van deze wereld genieten. Het belangrijkste voor hem is niet wat wil de Heere dat ik doen zal, maar wat wil ik? En vaak krijgen zulke mensen in dit leven ook nogal eens heel veel van wat ze willen. Dit wil ik. Daar heb ik mijn zinnen op gezet. En het gebeurt heel vaak ook. Dat wordt uitgebeeld in de geschiedenis in het feit dat hartstocht op een gegeven ogenblik een zak vol kostbaarheden voor zijn voeten ziet leeggestort. Hij grijpt die onmiddellijk en verheugt zich erin. Hij lacht geduld zelfs uit. Hij zegt wel, ik heb het toch goed. En jij, met je vrome wachten, jij hebt niets. Juist dit punt, beste vrienden, kan voor Gods kinderen een geweldige strijd met zich meebrengen. Het is de geweldige vraag die brandde in het hart van Asaf in die 73e psalm die we zojuist samen gelezen hebben. Waar Asaf spreekt over het raadsel van de voorspoed van de goddelozen, van mensen als hartstocht. Die alles in dit leven willen en het lijkt hun te gelukken, het lijkt hun wel te gaan. Ze zijn succesvol. En Asaf ziet, mijn bestraffing is er iedere morgen, ik heb het niet. Mensen als hartstocht lachen een man als Asaf uit. En daar heeft Asaf, daar heeft het kind van God het bitter mee. Moeilijk mee. Totdat de Heere zelf onderwijs geeft. En laat zien dat mensen als hartstocht die alleen voor deze wereld leven, wel heel veel kunnen bezitten. Wel alles krijgen wat ze willen. Het gaat hen wel, het gelukt hun wat ze doen. Maar wat is hun einde? Hun einde zijn niets dan vodden en scherven. Zo zal het gaan met alle mensen, zegt Bunyan aan het einde van deze wereld, die als hartstocht leven, alleen voor deze wereld. Dat betekent in heel diepe ernst, dat wanneer wij alleen voor deze wereld leven, en onze zinnen gezet hebben op dit aardse goed, en op het aardse alleen, dat er in de eeuwigheid niets meer is, dan alleen de eeuwige nacht, en de eeuwige duisternis. En juist in Psalm 73 wordt dat tot troost voor de levende kerk voorgehouden. In de vragen rondom de voorspoed van de goddelozen. Geduld daarentegen, het kind, is het symbool van de mens die met de eeuwige dingen is gaan rekenen. Voor hem heeft het goed van deze aarde niet de hoogste betekenis meer. In de praktijk van het leven is voor hem niet het allervoornaamste wat wil ik, maar wat wil God. Hij heeft oog gekregen voor wie God is en voor wie hij zelf is. Voor Gods vrijmacht en voor zijn persoonlijke schuld en ongerechtigheid. Daarom is God de gever van alle goed aan hem niets verplicht. In natuur en in genade leert hij op Gods goede gave wachten. Daarbij is het eeuwig goed, het geestelijk goed, hem wel het hoogste geworden. Wat is dit wachten, dit uitzien? Het is niet lijdelijk wachten. In de zin van dat we alles maar langs ons heen laten gaan. Het wachten van geduld is uitzien. Is leidzaam wachten. En daar zit een wereld van verschil tussen lijdelijk afwachten en geduldig of leidzaam wachten op God, op zijn woord en op de vervulling van zijn belofte. Het laatste vinden we bij geduld. Werkzaam wachten, biddend wachten, leidzaam wachten. Hoe we dat kunnen tekenen zo. Geduldig of leidzaam wachten betekent dat we alles in Gods hand leggen. Heere, wat u doet is goed. U wil geschieden. U wil alleen. Dat we oog hebben voor de vrijmacht van God, dat de Heere niets, maar dan ook niets, aan ons verplicht is. Maar tegelijkertijd kunnen we de Heere niet loslaten. Blijft er een smeken, een pleiten op zijn eigen toezegging. Samengevat. De Heere wel te moeten vrijlaten, alles in zijn hand, maar niet te kunnen loslaten. Dat is het typerende van het verwachten van geduld. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En toch, ook al is dit de eerste betekenis van het beeld, het verschil tussen hartstocht en tussen geduld is het verschil tussen een kind van God en een wereldling. Toch heeft dominee Den Boer in zijn boek over de christenreis in die zin wel gelijk. Dat er in Gods kind nog zoveel wereld overgebleven is. Hij is een tweemens geworden. Dat er naast het geduld, naast het biddend wachten, soms in het vleeselijk bestaan ook nog zoveel hartstocht leeft. Vleeselijkheid. Want Gods kinderen hebben de wereld voor een deel ook nog in hun hart. Een uitlegger heeft het niet voor niets gezegd dat de vleeselijke begeerte en de dingen van deze wereld zo nauw met elkaar verweven zijn. Daar heeft Gods kerk persoonlijk mee te worstelen. Het kan zo zijn dat die twee kinderen soms op hun stoel zitten in het binnenste van mijn hart. En als genade de overhand heeft, dan mag geduld het voor het zeggen hebben. Maar als genade niet de overhand heeft, dan hoort u al heel gauw het mopperen van hartstocht. Ik wil. Het dringen. Het vervuld willen worden van de begeerlijkheid van het vlees. Ook hierin liggen dus lessen voor het christenleven, die christen mee moet nemen op zijn reis. Nog even, en dat zal heel kort zijn, het vierde tafereel. Het middelste van de zeven. Het meest bekende. In dit tafereel, het vuur aan de wand, ziet christen een vuur in een kamer. En dat vuur brandt tegen een muur aan. Bij dat vuur stond iemand die voortdurend grote hoeveelheden water op het vuur wierp om het te blussen. Maar desondanks vlamt dat vuur steeds hoger op en neemt de hitte toe. Christen stelt de vraag, wat betekent dit? Dit vuur, zo gaf uitlegger ten antwoord, is het werk van Gods genade in het hart van een mens. Hij die er water opgiet om het uit te blussen is de duivel. Dat het vuur desondanks steeds hoger opvlamt en heter wordt, heeft een goede reden die je spoedig zult ontdekken. Toen bracht hij Christen naar de andere zijde van de muur. Daar zag hij een man met een kruik met olie in de hand, waaruit deze voortdurend in het verborgene iets in het vuur goot. Hierop zei Christen, wat betekent dit? Deze man is Christus, antwoordde uitlegger, die voortdurend met de olie van zijn genade het werk dat hij in het hart begonnen heeft, in stand houdt. Daardoor blijkt steeds weer dat de genade in het hart van zijn volk niet ten onder gaat. Wat de duivel ook daartegen in het geweer brengt. Ge hebt gezien dat de man achter de muur stond om het vuur brandend te houden. De bedoeling hiervan is om u duidelijk te maken dat het voor hen die aangevochten worden moeilijk te ontdekken is. Hoe dit werk van de genade in hun ziel op een verborgen wijze wordt onderhouden. Alleen maar een enkele opmerking over dit bekende beeld. We hopen er een volgende keer nog even op terug te komen. Er staat hier dat dat vuur het beeld is van het werk van Gods genade. Prachtig beeld. We lezen vaak in de schrift dat het vuur beeld is van dat genadewerk van God. Was ons hart niet brandende in ons? Er wordt gesproken over de vuurkracht van de liefde die woont in het hart van Gods kinderen. Daarbij moeten we wel zeggen dat vuur iets is wat leeft. Vuur iets is dat brandt. Het betekent dan ook het geestelijke leven zoals het leeft. Zoals het opleeft. Zoals het bruist. Zoals het opvlamt in het binnenste. We moeten er altijd op bedacht zijn dat dat eerste vuur, die eerste gloed van de liefde ook kan doven. Gij hebt uw eerste liefde verlaten. Dan is het vuur gedoofd. Dan is het misschien maar een heel klein flakkerend vlammetje geworden. Maar naar zijn aard is de vuurgloed van de liefde, van het geestelijke leven, een kracht als een brandend vuur. Allerlei krachten zijn bezig om dat vuur te doven. De man met de emmer met water, die steeds maar giet en steeds maar giet, is het symbool voor de Satan die altijd bezig is om op alle mogelijke manieren, als een engel des lichts of als een briesende leeuw, het geestelijke leven uit te doven. Want hij wil het werk van God niet zien. Als hij een van zijn onderdanen verloren heeft door de bekering tot God, dan laat hij die onderdanen niet met rust. Maar dan zal hij alles doen om het werk van God te doven. Hij doet dat ook om deze reden, om te proberen dat werk werkelijk uit te doven. Want wat zou hij niet een lastering kunnen slingeren in het aangezicht van God en van Christus. In het aangezicht van de kerk des Heren, als het hem lukken zou om het werk van de genade bij één zondaar te doden. En vandaar dat hij niet ophoudt. De man staat voortdurend water te gieten. Niet ophoudt om het werk der genade te proberen te doven. Dat kan hij doen door verleidingen tot de zonde. Dat kan hij doen door inblazingen en influisteringen. Dat kan hij doen ook door allerlei stemmen. Gij hebt geen heil bij God. Gedachten die wanhopig maken. Donkere nevels die het uitzicht op God en op zijn woord belemmeren. Door slordigheid in het omgaan met de middelen der genade. Wat kan Satan niet al gebruiken? Zijn listen, zegt Paulus, zijn ons niet onbekend. Voortdurend giet hij water. Als we genade mogen kennen, zijn zijn listen ook ons toch niet onbekend? Laten we toch bedacht zijn. Dat het gieten van het water nooit ophoudt. Vooral, zegt John Owen ergens, als u denkt, Satans listen zijn de laatste tijd wat minder gevoelig en zijn kracht wordt wat minder hevig ervaren. Dan is zijn list en zijn majesteit op het ergst aanwezig. Christen ziet dat ondanks het feit dat dat water op het vuur komt en plenst op die vlammen, de vlammen wel even inzinken, maar toch blijven branden. Ja, dat het vuur steeds sterker opvlamt en steeds hoger wordt. Hij ziet niet onmiddellijk hoe dat komt. Nee, dat wordt hem uitgelegd als uitlegger hem verder leidt, nader onderwijs geeft. Zo is het vaak in het leven van de genade. Dat er dingen zijn, raadselen zijn, die we niet meteen ontknopen kunnen. Daar is verder onderwijs voor nodig. En dan ziet hij achter die muur een man staan met olie. Die voortdurend olie op het vuur giet, in de vuurgloed, zodat het vuur toch niet uitdooft. Die man is Christus. Die zelf voor zijn eigen werk instaat. En niet laten varen de werken van zijn handen. Christus giet olie op het vuur. Dat is een verborgen werk. Een werk wat je soms zelf niet kunt verklaren. Maar wat wel beleefd mag worden. Hoe doet de Heere Jezus dat dan? Wel soms zo heel verborgen. Door in het verborgen, juist in tijden van strijd, zijn woord met kracht op onze ziel te leggen. Of in ons binnenste zijn woord te bevestigen. Ziet, ik ben uw heil alleen. Door verborgen ondersteuningen. Door onderwijs. Het kan op zoveel manieren. Hij doet het vooral als hij iets van zichzelf, door zijn woord en geest, persoonlijk aan ons hart laat zien. Dat is de olie. De olie van het genadewerk. De olie van de onderhouding. En die olie heeft ieder van Gods kinderen meer dan iets anders nodig. Want zonder die olie zouden ze omkomen in de hand van Satan en van zijn macht. Maar hij heeft gezegd, die grote koning, ik zal het werk voltooien. Ik zal niet verlaten wat mijn hand begon. En de kerk van alle eeuwen bidt, ook bij dit tafereel van het vuur bij de wand, verlaat voor mij. Niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Amen. We willen dat ook zingen, psalm 138, vers 4. Psalm die we zingen voor we gaan pauzeren. 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. We zullen een ogenblik pauzeren. Zicht om ze te beantwoorden. Wie heeft een vraag? Direct naar aanleiding van wat gezegd is of wat daar verband mee zou houden, dan mag u uw gang gaan. Eerste vraag. Ja. Het laatste verstond ik niet even. Ja. Kunnen zijn. En kun je dan nog verder denken? Ik heb zelf eigenlijk een keer zoiets gehad. En dan gaat het leren moeilijk, je kunt niet werken. En ik Goed. Voor mij duidelijk. Ik zal de vraag proberen te herhalen ter wille van degene die voor de kerktelefoon luisteren, want die mogen we hierbij niet vergeten. Het is zo dat de vraag gesteld wordt naar aanleiding van iets wat ik de vorige keer eigenlijk gezegd heb, dat christen, een vorige keer gezegd heb, dat christen door het onderwijs van evangelist, de tweede keer dat evangelist hem ontmoette, onrustig werd. Ik heb dat een goed punt genoemd. Ik herhaal de vraag, ik denk dat ik het zelf iets anders gezegd heb, maar dat komt natuurlijk zakelijk op hetzelfde neer. Maar hoe is het nu als die onrust in je leven is, werkelijk is, dat je niet weet of je een ander leven kent, of je bekeerd bent, maar je hart gaat naar die dingen uit en het wordt werkelijk een grote onrust in je leven, kun je dan nog voor dit gewone leven leven? Kun je dan nog functioneren in de samenleving? Dat is de vraag zo ongeveer als ik hem ietsje korter samenvat dan wat gezegd is. Als ik op die vraag een antwoord moet geven, dan zitten daar heel wat verschillende kanten aan die toch ook allemaal weer met de kern van de zaak die hier aan de orde komt te maken hebben. Toen ik zei dat evangelist onderwijs gaf en dat christen daar onrustig onder wordt en dat dat goed is, heb ik dat in deze zin bedoeld. Laat ik dat nog even duidelijk zeggen, want dat is van belang ook voor het andere wat ik ga zeggen. Dat het zo is dat wanneer iemand onder overtuigingen loopt, zoekende is, dat zo heel gauw bepaalde indrukken weer weg kunnen ebben. Augustinus heeft wel gezegd, ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt bij u, o God. En ieder die door de Heere werkelijk wordt aangeraakt, zal daar iets van in zijn eigen leven herkennen, van de onrust in het hart, onrust over de zonde, onrust onder het onderwijs wat de Heer in zijn woord geeft, en dat niets anders die onrust op kan lossen dan in het rust vinden bij God zelf. Maar we moeten daar vanuit de praktijk van de levenservaring wel bij zeggen dat die onrustige periode nogal eens afgewisseld kunnen worden door perioden dat alles zomaar weg lijkt te ebben. En vandaar dat ik vanuit die achtergrond ook gezegd heb dat het zo van betekenis is dat we ook biddend de Heere vragen of hij die onrust over de geestelijke dingen niet wil doen, doven of uitblussen, maar dat het door mag werken. Ik denk aan het woord van een oude ouderling in de gemeente waar ik groot geworden ben, die wel eens op deze manier het zei, vraag of de Heere door wil werken en het bevestigen wil in je leven. Nou, dat bedoelde ik, ook met die dingen. Ander deel van de vraag die daaruit voortvloeide is natuurlijk, als dat zo is, dat je onrustig bent en dat er een zoeken is naar het ene nodige, dat dat op je hart weegt, kun je dan nog wel leven, functioneren in de samenleving? Kijk, het kan gebeuren, ik denk dat dat toch wel enigszins verschillend ligt. Het kan gebeuren dat iemand zo met de geestelijke dingen loopt, dat hij eigenlijk zijn gewone werk niet kan doen. Er zijn wel mensen die een periode gehad hebben dat ze moeilijk konden functioneren. Dat kan zo zijn. Dat kan zo zijn in die periode juist van onrust. Maar doorgaans zal het zo zijn dat je toch je werk wel doen kunt, omdat je weet dat je je werk doen moet. Je wordt geroepen, niet slechts door mensen, maar ten diepste door de Heere, om je werk te doen. Alleen is het in zulke momenten wel vaak zo dat het heel erg moeilijk is om je aandacht ten volle te geven aan het werk. Die perioden kunnen er zijn wanneer je met geestelijke vragen werkelijk topt. Alleen zou ik er dan deze kanttekening nog bij willen maken. En dat is ook een klein beetje iets persoonlijks. Dan kan het zo zijn dat er een tijd is waarin je door de Heere onrustig gemaakt bent, overtuigd bent van je zonde, de drang voelt dat er iets in je leven moet veranderen, je weet zelf niet hoe, maar dat drijft veel tot gebed. Je doet je werk. In die tijd was het, wat mijzelf betreft, Je bent bezig met je studie enzovoort. Dat was op dat moment geen theologie. Je bent bezig met je studie en je probeert dat zo goed mogelijk te doen. Maar het heeft eigenlijk je hart toch niet. Maar er was één opmerkelijk ding. Dat ook al had het mijn hart niet. Dat je op die ogenblikken zo de Heere in alles nodig hebt. Dat je bij wijze van spreken, ja, heel vaak tot op straat toe, tot in de kleinste dingen toe, er een stil gebed is in je hart tot God. En dat element, dat er zoveel, ja, laat ik het zo zeggen, onrust in je hart is, dat het je uitdrijft tot de Heere, dat de Heere in alles nodig hebben, dat, om het met de oude uitdrukking te zeggen, dat aanklevende leven, dat is iets waarvan je later wel eens zegt, ik wilde dat het nog zo was. Tegelijkertijd wordt er dan ook vaak bijgezegd, dat kan niet om meer dan één reden niet. Kan ook niet omdat je toch ook een roeping hebt hier op aarde en op je levensweg zoveel dingen moet doen. En dat is zeer zeker waar. Maar inderdaad, om het samen te vatten, er kunnen momenten zijn, zeker wanneer er die geestelijke onrust komt en het ene nodig, het vrede vinden voor je ziel, zwaar en diep op je hart gebonden is, dat het functioneren in dit leven op zijn minst moeilijk wordt. Laat ik het zo zeggen. Maar er kunnen verschillen zijn. Voor de een kan dat werkelijk inderdaad wel eens zo ver gaan dat het, ja, dat het onmogelijk is om je werk voor te zetten. Voor de ander zal dat veel gemakkelijker zijn. Dat is ook in de persoonlijke beleving van de dingen toch wel eens wat verschillend. Hangt samen met iemands persoonlijke geaardheid, karakter, ook met de leiding van de Heer in je leven. Ik weet niet of ik zo de vraag beantwoord heb of dat er nog iets overblijft. Ja, maar het ging nu, kijk. Ja. Goed, goed, duidelijk. De aanvullende vraag is, volgens mij moeten er die momenten zijn, want je komt zoveel mensen tegen die zo weinig onrust hebben. Daar ben ik het van harte mee eens. Het ging mij nu even om iets nader uit te werken. In hoeverre als er werkelijk die onrust is. Als er werkelijk die onrust is. Kun je nog gewoon je werk doen. Kijk, dat ligt verschillend. Dat wilde ik dus in mijn vorige antwoord zeggen. Maar wanneer u zegt van, kijk, het is zo, ik kom zo weinig die onrust tegen. Dat moet er toch zijn. Hoe lang laat je die stof, aards, het zondige, maar doorsneeuwen zonder dat er werkelijk iets verandert. Inderdaad, dan zeg ik met alle klem die ik kan opbrengen, dat is noodzakelijk. Dat de dingen van dit leven voor ons niet meer zo voornaam worden dat ze de hoogste plaats innemen. Dat het ene nodige zo op ons hart gebonden wordt, dat er die heilige onrust komt. En die onrust die niet opgelost kan worden, totdat de Heere die zelf oplost. En dan is het inderdaad waar dat we met zoveel valse gerustheid in aanmerking komen. En dan kunnen we inderdaad rondom ons heen gaan wijzen. Dan komt in de eerste plaats toch altijd weer voor ieder persoonlijk. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij, dat geldt voor ons allen zoals we hier zijn. De vraag, hoe vaak is er niet die valse gerustheid? En dat is een teken van geestelijke dodigheid. Of, en dat is het allerergste, van geestelijke dood, van geestelijke dodigheid in het leven van hen die toch iets van de genade van God kennen, maar van geestelijke dood bij hen die daar nog helemaal buiten staan. En dan zou je wel eens wensen dat dat in zijn diepe werkelijkheid op de mensen afkwam. Als ze zouden zien wat hun nood was, zouden ze geen rustig ogenblik meer hebben. Ik denk dat ik daarmee toch de bedoeling van uw vraag nu helemaal gevat heb. Ja? Een andere opmerking of vraag? Voor de Boom. Daar had ik nog iets over willen. Ik moet eerst de vraag herhalen. U had het in het begin, zo werd gevraagd, om de valse leraars. Maar wat is het voornaamste kenmerk om ze te leren kennen? Daar heb ik inderdaad heel weinig over gezegd. Ik heb die vrijheid genomen omdat Bunyan er eigenlijk in dat schilderij heel weinig over zegt. Ik heb geprobeerd het schilderij wat Bunyan daar in het huis van de uitlegger laat zien om dat uit te leggen. U hebt misschien gemerkt dat ik er wat lang bij stilgestaan heb. Het heeft misschien ook hiermee te maken dat ik met de dingen die daarin stonden, juist vandaag, toen ik ermee bezig was, nogal bezig geweest ben. Dat kan je soms bezighouden, ook heel persoonlijk. En dat kan je weer eens opnieuw op allerlei punten wijzen op het grote tekort, ook persoonlijk en ambtelijk. Want wie behoorden we te zijn, zegt apostel Paulus. Wel, dat heb ik in heel veel opzichten toen ik dit vanavond aan u doorgaf en toen ik het vandaag overdacht ook moeten zeggen. Maar dat heb ik willen doen. Ik had ook nog iets dieper in willen gaan op die valse leraren. Ik heb het niet gedaan omdat ik zag dat de tijd ging dringen. Maar ik wil er nu in de toelichting toch nog wel wat aan toevoegen. Al komen de dingen rondom de valse leraren op een bepaalde manier later in de Christenreis nog wel terug. Wat is het eigenlijk het punt waarop je ze kunt herkennen? Ik denk dat het van grote betekenis is dat we goed vasthouden dat de Heere Jezus van de valse leraren zegt, aan de vruchten zult gij ze kennen. Die tekst halen we vaak aan om te zeggen, wel, mensen die genade kennen, kun je kennen aan de vruchten. Dat is natuurlijk ook waar. Die worden ook aan de vruchten gekend. Maar het staat in Matthäus 7 in de bergrede speciaal van de valse leraars. Aan de vruchten zult gij ze kennen. Dat is iets wat we niet over het hoofd mogen zien. Nou, hoe kun je ze aan de vruchten kennen? Daar wil ik twee dingen van zeggen. In de eerste plaats is het om de vruchten van de valse leraren te kennen absoluut noodzakelijk dat we enig inzicht hebben in wat de waarheid is en wat de ware leer is. Bunyan geeft ook een portret van een ware leraar, opdat Christen in de toekomst zo duidelijk ziet, dit is een ware leraar, dat hij weet, al het andere wat niet zo is, dat is daarmee in strijd. Met andere woorden, een goed verstaan van de waarheid en ook een goed verstaan wat de prediking van het woord eigenlijk dient te zijn en wat een dienstknecht, ook al is die zelf een zondaar, behoort te zijn vanuit het woord. Dat geeft ons een goede en duidelijke aanwijzing. Het tweede is dat een leraar die een valse profeet is, in de eerste plaats gekend zal worden aan zijn leer. Dat zegt Paulus ook in de tweede helft van de tweede brief aan de Korinthe. Natuurlijk moeten leer en leven samengaan, daar komt ook nog wel iets over zometeen. Maar een valse leraar brengt de verkeerde leer. Daarin is die ook het gevaarlijkst. In het spreken van dingen die niet in overeenstemming zijn met het woord van de levende God. Kijk, een predikant, en dat is erg genoeg, kan een zuivere leer brengen, maar in zonde vallen. Dan kan die prediking, die zuivere prediking, toch gebruikt worden. Ook al is de man die het gebracht heeft, misschien voor God en voor mensen, in een diepe zonde terechtgekomen. En er zijn voorbeelden te noemen van predikanten die helaas in zonde gevallen zijn, maar wier prediking door de Heere kennelijk gezegend is. Ondanks wat ze geweest zijn en gedaan hebben. Maar als iemand een valse leer brengt, een vals profeet is, dan zal die leer de mensen de verkeerde weg wijzen. En daarom zegt ook de apostel in verband met de valse leraren, onderzoek, beproef de geesten of ze uit God zijn. En dan zal het altijd vanuit het woord, en we mogen ook zeggen vanuit onze belijdenis, getoetst moeten worden. Het is niet genoeg als een predikant de zuivere leer brengt. Dat heeft Bunyan ook laten zien in dit portret. Dat is ook in andere gedeelten van zijn werk en ook in het woord van God duidelijk. Een predikant wordt geroepen om het woord te brengen, zuiver te brengen, maar ook zichzelf te oefenen in de verborgenheden der godzaligheid. Hij zal zelf iets van het geestelijke leven moeten kennen. En wat een oud predikant eens zei tegen een jonge dominee, wat nodig is om dominee te worden, is een beginsel van het geestelijke leven en de roeping tot het ambt. in die volgorde, beginsel van het geestelijke leven en de roeping tot het ambt. Dan kun je denken, de kleinste beginsel is genoeg. Hij zegt, maar voor iemand die geroepen wordt tot het ambt, mag hij nooit tevreden zijn met een klein beginsel. Maar hij dient te vragen, Heere, leer me meer, opdat ik zoveel mogelijk nuttig mag zijn in uw koninkrijk. Dus al heeft een predikant weinig geestelijke kennis, hij dient het enige te hebben, maar voor zichzelf persoonlijk dient hij wel te staan om de verborgenheden des geloofs meer en meer te leren kennen. Dat hoort er voor hemzelf persoonlijk wel bij. Maar wanneer je zegt, waaraan kun je ze herkennen, dan gaat het met name om hun prediking en om de wijze waarop ze de kudde voorgaan en het voorhouden. Ik hoop dat dat duidelijk is. Nog een kleine vraag.
Ja. Even terug te haken op Paulus.
Ja.
Maar die schrijft in de Bijbel, of het evangelie nou bedacht of onbedacht tot mij komt, nogthans verblijf ik in de redding.
Ja. Wat bedoelt u daarmee? Staat eigenlijk in het verlengde hiervan. Paulus zegt, is de vraag of het evangelie nu bedekt of onbedekt gepredikt wordt, dacht ik zo ongeveer dat er gezegd wordt. Wat bedoelt hij daarmee? De prediking van het evangelie bedekt of onbedekt? Onder een deksel. Wel, we moeten dat verstaan in de tijd waarin Paulus leefde. En tegen die achtergrond ook. En ik zeg natuurlijk daar tegelijkertijd bij, dat het ook betekenis wel wat heeft voor vandaag. Maar de betekenis in Paulus' eigen tijd was dit. Er was natuurlijk in die periode dat Paulus begon te prediken, waren er nog maar weinigen betrekkelijk die het evangelie in zijn volle diepte en in zijn volle breedte verstonden. U leest in het boek van de handelingen van Apollos, die aan het preken was, maar niet verder kwam dan de doop van Johannes. Die nog niet wist van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat zie je dus? Dat er in die periode, die beginperiode na de Pinksterdag, gepreekt werd door mensen die iets hadden verstaan van het evangelie, iets, sommigen maar heel weinig, maar dat ze toch dat weinige wat ze verstaan hadden door gingen geven. Maar die prediking van het evangelie was niet vol. Daar ontbraken zoveel dingen aan. Bijvoorbeeld de uitstorting van de Heilige Geest. En het hele werk van de Heilige Geest lag onder een deksel. En nu zegt Paulus over dat soort voorbeelden. Apollos is een duidelijk voorbeeld. Dat als het evangelie onder een deksel gepredikt wordt, dan verblijd ik mij. Waarom? Omdat het toch in beginsel het evangelie was van vrije genade. Maar die mensen, die moesten nog meer leren. En Paulus schrijft mede ook zijn brieven daarvoor, dat zij die het evangelie nog onder een deksel kennen, dat ze meer onderwijs daarin mogen ontvangen. Je kunt deze gedachte toepassen op de zendingsvelden en op omstandigheden als het gebeurt, en dat gebeurt gelukkig nog wel eens. Ik denk aan een Arminiaanse dominee in de Verenigde Staten, die puur Arminiaans was opgevoed en puur Arminiaans preekte. Heel vrijzinnig eigenlijk, want Arminiaans en vrijzinnig ligt wel dicht bij elkaar, maar er is nog enig verschil tussen. En dat het de Heere behaagde om hem in het hart te grijpen en dat hij langzaam overtuigd werd van de dwaling die hij altijd aan anderen had voorgehouden. Langs een hele moeilijke, diepe weg. Want hij ging zien dat het bloed van al die mensen, ook van degenen die al overleden waren, van zijn hand geëist zou worden. En in die, langs die weg leerde hij langzaam de grondstukken van de leer verstaan. Uitverkiezing was het eerste. Hij beschrijft dat heel mooi. Later werd het de doodstaat van de mens. Nog later, dat de verzoening niet algemeen is, maar dat Christus alleen voor zijn volk gestorven is. Dat was het laatste. Maar langzaam vielen die dingen voor hem persoonlijk op zijn plaats. Toen kreeg je toch dit, dat de mensen niet alleen maar gingen horen dat er een verandering in de prediking van die dominee optrad, maar dat ook mensen die iets van genade kenden en onderscheid wisten, er komt iets van het evangelie, maar het is nog onder een deksel. Kijk, en dan laat de Heere langzaam dat deksel wel eens wegvallen, zodat het toch de waarheid werd. Dus zulke dingen kunnen nog gebeuren. Maar dat zijn altijd bijzondere omstandigheden. Ik denk dat we dat wel moeten zeggen. We zullen het voor vanavond hiermee moeten laten. We zullen gaan eindigen. Mag ik Adeline Kiewiet vragen om met ons te eindigen? Het 17e vers.
We zullen samen de Heere bidden en danken. Heere, als wij u bidden om uw leiding, dan bekennen we daarmee dat wij dwalenden zijn. En als we u smeken, o Heere, om uw licht en uw waarheid, dan belijden we voor uw aangezicht dat wij in de duisternis wandelen. Wij die de vader der leugenen zijn toegevallen. En als wij u bidden, o Heere, om uw geest, die uitlegger, om uw heilige geest, dan belijden we daar immers mee dat wij vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. Ja, Heere, laten we zo tot u mogen komen, als nietshebbenden, als dezulken die ook deze avond hebben moeten horen, en mag het zijn waarlijk verstaan dat we dwazen zijn, die buiten de leiding en het licht en de genade en de gave van uw geest u niet kennen, Heere. We mochten horen van Christen. Hij die al zoveel dingen van u had geleerd. Die gevlucht was uit de stad des verderfs. Hij die uit de poelmoedeloosheid was gered. Hij die was mogen terugkeren op die weg die een weg der werken was. Hij die de toevlucht tot u had mogen nemen. En door de enge poort was getrokken. Dat hij, ja hij, nog zoveel dingen moest leren. Maar heren, nu is dat uw werk. Nu is dat toch ten diepste uw zaak. En gij was met hem begonnen. Gij, o heren, gij had hem gered. En gij had hem uit de duisternis getrokken tot uw wonderbaar licht. Maar hoeveel dingen moest hij nog leren? We hebben het deze avond mogen horen, heren. Het werd ons zo duidelijk voorgesteld. Zo bijbels. Zo vol van de schriftuurlijke lijnen. Zo geestelijk. En heren, als deze man zoveel dingen moest leren. En het werd hem verklaard. Hoe zullen wij dan tot u komen, o heren? Geef dat onze bede mag zijn, zoals we het ook gezongen hebben. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paden ten leidsman zijn. Leer ons, o heren, die weg te mogen gaan. O heren, en als ons leven nu, zoals we hier zijn, zo verscheiden kan zijn, dan bidden wij, o heren, daar waar het stof der zonde nog zo rustig ligt en waar het voortgaat met neer te dwarrelen en waar de dood heerst. O Heere, kom met uw heilige wet en geef die heilige onrust die alleen gij kunt bewerken. O Heere, geef het recht en grondig te kennen, onze diepe val van u en onze goddeloosheid in eigen gerechtigheid en in ongerechtigheid. En daar, Heere, waar gij dat werk gedaan hebt, maar waar veel doodsheid en dodigheid weer is wedergekeerd. O, kom opnieuw met het werk van uw wet. En Heere, leer langs die weg tot u de toevlucht te doen gaan. Maar Heere, wij bidden ook, daar waar de onrust geboren is, waar de schreeuw tot u is, waar een levende klacht geboren is. O Heere, kom daar met het werk van uw evangelie. Wilt gij het water van uw geest, het water van uw woord, het water van uw goede boodschap nog rijkelijk uitstrooien, opdat in die onrust een heilige rust in u gevonden mag worden, als een geschonken gave, als een wonder van uwentwege, en zo wacht alles op uw zegen. Wilt gij, o Heere, zelf uw zegen schenken over datgene wat deze avond tot ons kwam? Geef dat we het, nu we het in alle rust en stilte hebben mogen aanhoren, dat het een plaats in ons hart en in ons leven mag hebben, zodat we het meenemen en mogen overdenken. Ja, voor uw heilig aangezicht. Laat het een zaak zijn waarvan onze binnenkamer weet. Ieder naar dat nodig is. Schenk het, o Heere. Wilt gij uw zegen geven over het werk van uw dienstknecht in ons midden? Niet alleen deze avonden, maar steeds weer, wanneer hij in het midden der gemeente voor ons mag ingaan en uitgaan. Geef hem een zegen, voor zichzelf, voor zijn gezin, maar stel hem ook tot een zegen voor ons allen. Zo wacht het op u. Ja, Heer, het zal een wonder zijn, maar doe het nochtans. Niet ter wille van ons, maar om de grootheid van uw naam, om de vastheid van uw verbond, om het heil dat in Christus voorhanden is, dat in hem geopenbaard is. Hij, de Zoon des mensen, de man der smarten, wiens lijden en sterven ook in deze week, en met name in deze week, mag worden overdacht. Laat het een stille overdenking zijn. En geef ons zo een goede voorbereiding in deze stille week op de Goede Vrijdag, wanneer wij het woord des evangelies wederom mogen horen. Verhoor ons, o Heere, neem onze zonden weg, en dat alles om Christus wil alleen. Amen.